bij Sex O'Clock.
Your wake up call.
Met Romy
en Jamie Joy.
In deze podcast bespreken wij alles over
seks, relaties en zelfliefde.
Ja, we zijn er een tijdje tussenuit geweest. Seizoen 2 was net begonnen.
Ja.
En het is niet dat je dan een uitleg verschuldigd bent of zo, maar ik had wel zoiets van ja.
Laat het toch maar doen gewoon.
Ja, gewoon wel vertellen waarom in één keer abrupt seizoen 2 stopte.
Ja.
En dat was bij de laatste aflevering die wij hadden opgenomen, vertelde ik jou heel blij dat ik zwanger was.
Klopt. Ja, ik was echt totally in shock. Natuurlijk al super blij. Ik kon niet geloven bijna. En
ja. Niet geloven, ik kon het wel geloven, want ik was echt al vanaf dag 1 super misselijk.
Ja,
met eten en oh mijn geur, alle dingen die ik rook.
En je borsten natuurlijk
zo,
ook.
Zo, ik daar echt mega.
Ja.
Dus aan alles aan mijn lichaam dacht ik, oké, ik ben echt zwanger. En ja, die test die was echt binnen een seconde was die positief. En toen vertelde ik het aan jou, ik had echt ook gelijk ideeën dat ik dacht van ja, seizoen 3 gaan we het over mommies doen en seks.
Ja.
En toen kreeg ik een miskraam.
Ja, wauw. Ja.
En die had ik echt niet zien aankomen.
Nee, natuurlijk niet.
En ik wil hier dus heel graag over praten, omdat niet alleen seizoen 2 ineens abrupt stopte, maar ook toen het gebeurde, kwam ik er gewoon achter dat het echt nog een onderwerp is waar niet over gesproken wordt.
Nee, nauwelijks. Je hoort echt, nou ja, ik kan niet eens, denk ik, in mijn omgeving weet ik niemand die daarover gesproken heeft, waarvan ik echt wel weet dat dat gebeurd is.
Ja, en ik merkte buiten mijn verdriet verwerken dat ik ook gewoon daar heel erg mee bezig was. Dat ik echt geïrriteerd en boos raakte en dat ik ook mezelf aan het aanpassen was. Dus als iemand dan vroeg van, ja, waarvoor ben je niet op werk of weet ik veel, dan verzon ik geen smoesje, want ik had wel zoiets van, ja, ik ga gewoon eerlijk zijn, ik ga dit niet onder stoel of bank schuiven. Maar ik merkte wel dat ik dan gelijk zei, we hoeven het er niet over te hebben hoor, omdat ik doorhad dat mensen niet wisten hoe ze moesten reageren.
Het is eigenlijk echt weird inderdaad. En ik kan me heel goed voorstellen dat ik dat juist echt een trigger geef van, hoezo kan ik niet gewoon vertellen waar ik doorheen ga nu op dit moment? Of wat,
nou,
hoe het
juist
voelt of whatever.
Omdat dus heel veel vrouwen dat hebben, blijkbaar. Ja. En ik vond het heel gek dat ik dat totaal niet wist. Dus om bij het begin te beginnen, nou, ik kwam erachter dat ik zwanger was. En toen 6 weken echo gehad, zag het hartje kloppen, alles was helemaal goed. Nou, die vrouw zei ook van, als het eenmaal zeg maar goed zit, want we zien dat de vruchtzak goed zit, en dan is de kans heel klein dat het niet meer goed gaat. Wij gingen het vieren, we gingen op vakantie. 2 weken later kwamen we terug, hadden we intakegesprek bij de verloskundige. En toen konden ze het hartje niet meer vinden. En toen bleek dus dat het al een week gestopt was.
Wauw. Heb je daar iets van gevoeld? Kan je daar iets van herinneren? Of?
Helemaal niks. Want je hoort of je ziet, niet hoort, want ik hoorde totaal geen verhalen, maar in films of zo, dat iemand in één keer erg buikpijn krijgt.
Juist,
of heel veel bloedverlies of iets. En er was gewoon helemaal niks. En ik voelde ook gewoon nog steeds al die kwalen die ik net opnoemde. Ik was misselijk, mijn geur kon niet eten. Dus voor mij was er niks veranderd.
Nee.
En het gekke is, ik was achteraf gezien, de week dat ik zwanger werd, was ik toen al misselijk en dingen. Toen had ik ook een test gedaan, maar die was negatief, omdat ik nog niet genoeg hormonen in mijn lichaam had. En 2 weken later deed ik hem weer en toen was die wel positief en toen bleek dus dat ik 3 weken zwanger was. Dus het is wel dat ik zeg maar vanaf die 3e week tot die 8e à 9e week gewoon helemaal daarin zat.
Tuurlijk.
Ook al is het nog zo klein. Zo van, ik ben zwanger. En het ging wel door mijn hoofd. Zo van, wat als het misgaat?
Ja, dat is al. Dat kan ik echt ook.
Had jij dat ook?
Ja, tuurlijk. Nou ja, het is eerder van, ik wil er niet aan denken en niet over praten, want dat gebeurt niet. Eigenlijk zo.
Ja.
Maar tuurlijk ben je daar bang voor of zo. Want het is een kans. Dus ja, daar zit je sowieso wel mee.
Grappig, wat jij zegt, dat had ik ook. Zo van, het ging in mijn hoofd, maar ik dacht echt, ik mag hier niet over nadenken.
Ja,
het is
echt
omdat
verboden
ik dan
woord.
Bang ben dat ik het op mezelf afroep of zo.
Ja.
En ook zeg maar op vakantie, ik deed alles volgens de regels. Ik was gelijk gestopt met roken. Mm-hmm. Geen ook meer niks eten. Ook al stond erbij van kleine kans
je
dat.
Gewoon niet.
Niet eten, weet je wel zo. En dan gebeurt dat. En toen vertelde dus de gynaecoloog van, want ik dacht, ik ging het bij mezelf zoeken. Wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik toch iets gegeten wat niet goed is?
Ja.
Weet je, we hebben bootritjes gedaan. Waren de golven te hoog? Waren de klappen te hard?
Ja.
En die gynaecoloog zei toen van, nee, dit gebeurt bij zoveel vrouwen.
Ja.
dat het ligt niet aan jou. Dit is de natuur. Dit is gebeurd. En toen dacht ik, hè, hoe kan het dat ik dat niet wist? Erg, dat dat zo, zoveel gebeurde.
Ja.
En toen heb ik besloten om dat op Instagram openbaar te maken dat dit was gebeurd. En ineens stroomde mijn DM echt vol met verhalen van meiden. Die zeiden van, ja, ik heb er zelf al 3 miskramen gehad.
Ja.
Of van, nou, al mijn vriendinnen hebben een miskraam gehad. En toen dacht ik, wow, dit is gewoon een hele wereld waar ik totaal geen besef van had.
Nee. Nou ja, natuurlijk denk je daar denk ik minder over na als je niet zwanger bent. Want dan, denk ik ook dat je het gevoel hebt van, als je dat hebt meegemaakt, dat je het toch niet zal begrijpen. Snap je wat ik bedoel? Van, ik vertel het niet aan mijn vriendin die niet zwanger is geweest. Dat kan ik begrijpen. Nog steeds vind ik dat er natuurlijk over gepraat moet worden. Maar ik kan begrijpen dat daar bijvoorbeeld een drempel ligt. Dat je denkt van, zij is er niet ook doorheen gegaan. Dus zij begrijpt dat niet. Snap je? Het is toch...
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar tegelijkertijd denk ik, dat komt dus omdat we er niet over praten.
Juist.
Want op het moment dat wel iedereen er gewoon over praat, zou je dat niet hebben.
Nee, dat is ook zo. Dat is zeker waar.
En dan heb je natuurlijk die 12 weken drempel. Dat ze zegt van, nou, daarna is die kans echt afgenomen.
Ja.
Had jij een opluchting toen je die
onwijs, ja, het was echt alsof ik de marathon had, zeg maar, dat ik de finishlijn zag. En dacht, oké, nu kan ik weer ademen en nu kan ik gewoon mijn ding doen of zo. Nu kan ik gewoon echt zwanger zijn. Daarvoor was het meer van, oké, gaat het goed. Ook al moet ik zeggen, ik leefde wel in, ik weet niet of jij dat ook had, maar ik leefde wel in een soort van roes. Het was echt zo van, oh my god, ik ben zwanger. Weet je wel?
Ja, dat, maar de tijd vloog ook voorbij.
Ja.
Echt, en ik had ook echt wel een beetje stress toen, dat ik dacht van, want iedereen zei, ja, je hebt 9 maanden de tijd om alles te fixen. En toen dacht
dan
zijn er nu al maar 7, weet je. Ja, dat gaat zo snel.
Ja.
Maar vanaf wanneer heb jij het verteld aan mensen?
12 weken.
Heb je tot die tijd je mond gehouden?
Nou ja, mijn moeder wist het wel meteen en mijn beste vriendin. Daar ben ik dezelfde dag nog naartoe gereisd. Maar de rest heb ik echt voor me gehouden. Zelfs de girlband waar ik in zat, ja.
Vind ik echt wel heel knap. Ja, girlband inderdaad. Want toen heb je dus ook gewoon met wijde kleding en zo.
Ja, ik moest het gewoon verbloemen inderdaad. En gewoon een clip opgenomen met een wijd shirt en alles, ja. Maar wanneer heb jij het dus aan mensen verteld dan?
Even denken hoor. Ja, aan een vriendin, die heb ik gelijk gebeld.
Ja.
En dan in die week, want ik wilde mijn moeder en mijn zusje, daar kan ik gewoon niet mijn mond tegen houden.
Nee, tuurlijk
niet. Dus die moest ik vertellen. Maar ik had ook, ja, dat is heel gek, mijn ouders zijn gescheiden. En ik had zoiets van, ja, als mijn moeder het weet, moet mijn vader het ook weten.
Ja.
Anders ging het weer dubbel.
Ja.
Nou, en dan Jessie wilde het ook aan zijn moeder vertellen. En aan zijn beste vriend. En in één keer zijn het dan best wel veel mensen weer.
Die het in één keer weten.
En het was echt heel dubbel dat de ene zei van, ja, maar waar vertel je het nu? Je moet wachten tot die 12 weken.
Uh-huh.
En ik had zoiets van, ja, maar hoezo? Want, weet je, ja, we zijn hartstikke blij, hoezo wachten? En toen die miskraam er was, toen had ik wel even 1 seconde, en Jess had dat ook, zo van, ja, hadden we het nou maar niet aan zoveel mensen verteld.
Maar nu moet je weer alles vertellen hoe het is gegaan. En...
Maar tegelijkertijd was ik daar zo blij om, want ik heb ontzettend veel steun gehad van de mensen die het wel gewoon wisten.
Ja.
En ik denk dat ik kapot was gegaan als ik gewoon niks had gezegd. En dan, of alleen erdoor, of dat ik dan had moeten zeggen van, ja, mam, ik was zwanger, maar het is toch niet gelukt.
Oh ja, inderdaad. Zo. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik denk ook dat dit toch de mooiste vorm is van het hele traject, zeg maar. Gewoon waar je überhaupt doorheen bent gegaan. Om het gewoon te delen en te helen samen met anderen. Omdat natuurlijk, het is ook een verlies voor je moeder. Want die had ook graag oma geworden op dat moment, snap je? Dus ik denk dat we altijd er ons... nu gaat het over een miskraam, maar eigenlijk alles qua heling... Dat we altijd denken dat we dingen alleen moeten doen. Maar dat is niet zo. Je mag iemand meenemen in je lows, maar ook in je ups en met alles. Dus
ja, en het is heel gek, want zeg maar, iedereen maakt eigen keuzes. De een wil wel wachten met vertellen, de ander niet.
Ja.
Maar voor mij persoonlijk kan ik dit echt iedereen aanraden.
Om het op deze manier te doen?
Ja.
Dus wel echt aan iedereen te vertellen. Gewoon
iedereen. Kijk,
gewoon
aan
je close people.
Ja, dat wel. Want die kunnen er gewoon echt voor je zijn. En ik had ook daarna, zeg maar... Heel mijn leven, als er iets was, dan had ik zoiets van, ik los dit alleen op. Ik kan alles aan, ik ga gewoon door met werken. En, en dit was het eerste moment, de eerste gebeurtenis waarbij ik dacht, nee, ik ga niet werken.
Nee, gewoon echt even
ik ga niet hard zijn.
En
ook dat ik echt naar mijn vriend toe zoiets had van, ga maar even voor me zorgen. Dat klinkt misschien heel gek,
nee,
maar ik kon gewoon niet meer Of nou, kon, ik wilde niet hard blijven.
Nee, dat is echt kapot goed.
Omdat ik ook zoiets had van, ja, als ik nu mezelf bij elkaar pak en doorga en dingen, dan komt het later eruit. Terwijl we ook door willen en het nog een keer willen proberen. En ik heb geen zin dat het dan allemaal naar boven komt.
Ja, want dat is ook best wel een ding, lijkt me. Ik heb geen idee hoe dat voelt, maar als je dan een miskraam hebt gehad, en dat je dan daarna de vraag misschien krijgt van, oké, maar wanneer gaan jullie dan weer proberen? Of ga je überhaupt weer proberen? Of hoe bespreek je dat met je partner? Want misschien wil de een het wel al meteen. En ik kan me voorstellen als vrouw zijn, als je net je kindje bent verloren, ja, misschien de een denkt ook meteen, oké, meteen doorpakken. Of ja, je kan daar gewoon echt wel naar trauma aan overhouden. Misschien dat je het juist helemaal niet wilt.
Het is heel gek, want ik denk er echt heel veel over na. En misschien denk ik te veel door. Maar inderdaad, wat je zegt, Jessie had zoiets van, ja, we gaan het gelijk opnieuw proberen. Mm-hmm. En ik had echt zoiets van, nou, even wachten. Maar dat komt omdat ik gewoon echt last had van mijn hormonen. Dat ik dacht, die moeten er eerst allemaal uit. Even al die kwaaltjes weg. En dat ik ook niet gelijk zin had om weer zo ziek te voelen.
Nee.
Op korte termijn. Want ze zeggen, ja, na zo'n miskraam ben je super vruchtbaar.
Aan de
ene kant wil je daar gebruik van maken. Aan de andere kant dacht ik van, ja, stel nou dat dit weer gebeurt. Ja. Dan trek ik het niet zo kort op elkaar.
Nee.
Dus ik heb gewoon langer de tijd nodig. Ja. Nou ja, inmiddels denk ik wel weer van, oké, weet je, als het nu gebeurt, dan oké. Maar ik had dus ook gelijk zo'n app aangemaakt. Zo'n zwangerschapsapp waarmee je kon volgen en dingen. En sinds de miskraam had ik er niet meer naar gekeken. En toevallig van de week, ik was mijn telefoon aan het opschonen. Toen zag ik die app. Toen zag ik, oh ja. En ik open hem. En dan zie je ineens van hoeveel weken je nu zou zijn. Hoe het eruit zou zien.
Oh,
en dan
serieus?
Denk, wow, ja, dat is heel raar.
Ja, dat is heel raar. Maar was het voor jou kwetsend? Of was het meer gewoon even...
Nou, het deed me niet emotioneel heel veel, maar het was wel, zeg maar, het is nu 2 maanden geleden gebeurd en dat ik dat zo zag en dat ik dacht, oh ja, weet je, als het niet was gebeurd, dan had het nu met een buik rondgelopen.
Yeah.
En het is dan wel weer een gek idee dat ik denk van, ja, stel dat ik nu in één keer weer zwanger ben, ik zou eigenlijk al zwanger zijn. Ik weet niet,
ik moet het
loslaten, maar het is gewoon een raar idee.
Maar zou het je helpen misschien ondanks dat het nog heel klein was, om het wel gewoon een naam te geven misschien?
Nou ja, ik had... wij hebben natuurlijk in het vorige seizoen met Marjolein van Blissfinders. Marjolein van Blissfinders had die womb healing. En na de miskraam had ik ook zoiets van, ik ga dat weer doen. Want ik wil gewoon schone baarmoeder, ik wil mijn energie goed en voor een nieuwe start. En zij zei toen ook van, geef het een naam. Maar dat vind ik wel heel lastig, want ik had een naam in mijn hoofd. En die wil ik gewoon gebruiken voor als ik wil die naam ik wil die naam uitspreken, zeg maar. Ooit.
Ja.
Dus die wilde ik niet gebruiken. Dan moest ik een andere naam verzinnen. Toen dacht ik, ja.
En er is eigenlijk geen andere naam, dacht je?
Nee, en ook dat ik dacht van, oké... voor mijn gevoel was het een jongetje en ik had een meisjesnaam.
Oh,
en dan,
ja,
misschien was het wel geen... Ik weet niet, ik vond het moeilijk. Dus ik heb dat gewoon losgelaten eigenlijk. Maar ook wat je zegt van, het is nog zo klein. Waar ik heel veel moeite mee had, is dat het is super lief voor me. Mensen om me heen, nadat ik gewoon open over was wat er was gebeurd, zeiden dus van, oh ja, maar gelukkig was het nog zo klein. En beter nu dan later.
Ja.
En die zinnen, het is allemaal waar. Het klopt allemaal.
Maar het maakt niet minder erg.
Nee. En ik snap dat voor anderen dat zo lijkt. Maar dan denk ik, ja, jij vergeet dat ik gewoon al 2 maanden ernaartoe leefde.
Inderdaad.
En
dag
gewoon,
in dag
ook
uit.
Al was het heel klein, gevoel had ontwikkeld.
Tuurlijk.
En ik hield gewoon al van dat hele kleine knoppie.
Precies. Nee, ja, ik denk ook dat het, inderdaad wat je net zei, die awkwardness, zeg maar. Dat je dan maar dingen zegt die je, zeg maar, altijd heb gehoord of zo, weet je wel. Dat, van die automatische antwoorden eigenlijk. Van, oh ja, gelukkig dat het... Je weet dat je het in ieder geval nu weet dat het niet doodgeboren is of whatever. Mm-hmm. Of dat het nog niet zo helemaal volgroeid is of whatever. En natuurlijk heb je vanaf dag 1 al een band met hoe klein iets ook is, weet je wel. Het groeit in jou. Dus dat is vanzelfsprekend gewoon volledig met jou
Ik
verbonden.
Had echt zo'n oerinstinct, ook met roken, gewoon gelijk.
Direct gestopt, ja.
Het was echt, het klinkt misschien heel raar, misschien is het niet voor iedereen hetzelfde, maar zo van, ik had echt alles ervoor over.
Ja,
tuurlijk. Gelijk.
Ja, dat is echt moederinstinct, dat is echt zo. Ik denk ook, bevallen, zeg maar, die pijngrens die je dan op gaat zoeken, dat is alles wat moederschap betreft, je geduld ook, als je kind eenmaal geboren is, of bevallen, zwanger worden, zwanger zijn, weet je, al die dingen die wij, zeg maar, dan meemaken. Mm-hmm. ik denk dat je dat niet...
Jouw bevalling was ook heftig, hè?
Ja, enorm. Echt verschrikkelijk.
Yo, als jullie nu haar gezicht zien...
Het is echt, ja, nee. Maar ik, ja, wij vrouwen, jongen, echt, dat is niet normaal. Hoeveel wij doorstaan en... Ja, het is, ja.
Maar dat is het ook, hè? Buiten de pijn en de dingen. Bijvoorbeeld ook van, ja, je kan wel zeggen beter nu. Maar jullie vergeten dat ik al 2 maanden gewoon iedere dag misselijk was. Niks door mijn mond kreeg om te eten. Ik kon niet naar de wc. Mijn darmen werkten niet meer mee.
Wow, ja.
Het leek alsof ik al 3 maanden zwanger was, omdat ik helemaal opgezwollen was. Yeah. En ik weet nog dat ik jou appte, zo van, Roan, echt, ik kan gewoon niet meer. En dat jij zei, oh, ik had nergens last van.
Nee, ik had echt nergens last van.
Ja, ik dacht, kutkind.
Ja, ik had echt, nee. Ik wist wel dat ik, nee. De enige reden waarom ik zwanger was waarom ik wist dat ik zwanger was, was omdat ik over tijd was. Maar verder.
Had je niks?
Nee, ik had helemaal niks. Nee, tot aan het laatste niet. Ja, ja. Een beetje last van mijn rug, maar...
Na 4 weken paste ik mijn BH's niet meer.
Serieus?
Ik was 4, ja, ik was 4
Je had echt
weken.
Maloenen, ja, trouwens. Dat weet ik nog.
Ja, dat was echt intens wel allemaal. En ook op die vakantie. Want wij dachten echt van, nou, we gaan het vieren. Nog 1 laatste vakantie met z'n tweeën. Hup, naar Griekenland. En weet je, we hebben het wel leuk gehad.
Yeah.
Maar echt ervan genoten. Ik was onwijs moe. Dus ik sliep gewoon heel veel. Nou, dat was voor Jess echt niet gezellig.
Nee.
Alle dingen die ik lekker vind, mocht ik niet meer eten. Dus ik moest dingen gaan eten die ik niet lekker vond. Nou, en ik kreeg sowieso geen hap door mijn keel. Want mijn darm...
Al die geuren ook.
En... Nou, die geuren, daar werd ik misselijk van. Maar mijn darmen zaten helemaal vol. En we hebben gewoon avonden gehad. Dat wij dan, weet je, dan ging je douchen, ging je leuk opmaken. En nou, jurkje aan naar het restaurant. En dat ik daar dan naar de menukaart keek. En dat ik dacht, ik mag hierbij niks van. Dat ik gewoon moest huilen.
Ja.
Ja, en Jess die heeft me echt uitgelachen. Maar het was gewoon...
Al die hormonen.
Eten is voor mij zo belangrijk.
Ja.
Ja, inderdaad, wat je zegt, al die hormonen. Heel raar.
Heb je om nog meer van die random dingen gehuild?
Nou nee, ik heb vooral gehuild om eten. Ja, en ook emotioneel op televisie. Als iemand ook maar iets lief zei, of dat ik zeg maar zag dat er gewoon liefde was tussen mensen of iets, nou, dan begon ik gelijk te janken. Ja, zelfs bij Temptation volgens mij een keer. Dat Jess me aankeek. Ja, zelf dacht ik ook hoor, waar slaat dit op? Maar ja, dat was gewoon...
Ik voel je. Ja.
Dat gebeurde gewoon.
Inderdaad.
En ik ben benieuwd, want ik was bang voor een miskraam. Nou, dat is nu gebeurd, maar... In mijn omgeving, ik heb best wel vriendinnen of familie of kennissen. Iedereen heeft kinderen en voor zover ik weet is het bij iedereen gelijk goed gegaan.
Echt?
Dus ik had ook zeg maar dat idee of, ja, van weet je, waarom zou het niet goed gaan? Want het gaat altijd goed. Maar bij jou was dat niet zo, zie ik nu aan je gezicht. Dat om je heen iedereen gewoon in 1 keer happy zwanger was.
Nee, als ik kijk naar mijn moeder, die heeft zelf al 4 miskramen gehad.
Oh,
dus,
echt?
Ja, en...
Dus was je al bewuster daarvan?
Ja, eigenlijk wel. Dat het echt heel normaal was eigenlijk. En ik heb haar in verschillende staten gezien. Want ik kan me voorstellen dat bij de 4e... dat je dan wel denkt van... dat je dan al weet waar je doorheen bent gegaan. En het maakt het niet minder erg. Maar ik denk dat je dan wel beter kan voorbereiden op bepaalde gevoelens. Dus ik heb haar echt van natuurlijk de eerste keer heb ik niet meegemaakt. Dat was voor mij. Maar ik heb haar in verschillende helingsprocessen gezien, zeg maar. En dat het uiteindelijk ook gewoon goed komt. Maar dat zij... Ja, zij sprak daar ook niet echt heel veel over. En vriendin... Nou, nee, niet zo'n vriendin als jij, zeg maar. Niet zo close heb ik meegemaakt. Maar wel gewoon tantes of mensen die überhaupt niet zwanger konden worden, weet je wel. Dat soort dingen wel. Dat is zo, ja, dat heb ik echt heel van dichtbij meegemaakt.
Ja, ik heb wel 1 vriendin inderdaad die moeite had met zwanger worden. En 1 vriendin die ook dan de misgaan. Maar die had sowieso al heel veel problemen met de baarmoeder. En niet dat dat dan verschil uitmaakt. Maar daardoor was ik me er niet echt van bewust dat bij mensen waarbij het gewoon allemaal goed zit. Bijvoorbeeld, ik heb nu een check gehad en die gynaecoloog zegt... Oh, je hebt echt een voorraad eitje, bla, bla, bla.
Echt?
Dat ook dan gewoon gebeurt, zeg maar.
Ja.
Dat wist ik gewoon echt niet.
Nee. Maar wat zou jij aanraden aan heling hiervoor? Hoe, of...
Ja, echt de tijd nemen. Dus bijvoorbeeld toen we daar zaten in het ziekenhuis... toen zei die man van, je mag nu gewoon vrij nemen hè, van je werk. Je kan gewoon, je hebt recht op 2 dagen.
Oh, dat vind ik heel mooi dat een man dat ook zegt.
Dat wel, maar toen hij zei, je hebt recht op 2 dagen.
2 dagen?
2 dagen,
ja.
Weet je zo, hè? En wat ik zeg, toen ik die verhalen in mijn omgeving hoorde van vrouwen die inderdaad gewoon op de dag dat ze erachter komen dat ze een miskraam hebben, gewoon weer gaan werken en doorgaan.
Insane.
En dat ik dacht, hoe doen jullie dit? Nou, ik weet wel hoe ze het doen, want ik heb ook in andere situaties, weet je, dat je doorpakt. Mm-hmm. En wat ik zei, dat wilde ik nu niet. Maar ik heb gewoon echt mijn tijd genomen. En dat was ook wel omdat het moest, denk ik. Want zij zeiden toen tegen mij van, nou, waarschijnlijk is het hartje een week gestopt met kloppen.
Mm-hmm.
En vaak binnen 2 weken laat het vanzelf los.
Yes.
En ik wilde het heel graag, wilde ik het op een natuurlijke manier. Dus toen zei ik van, nou, dan wil ik nog een week wachten voordat we stappen ondernemen. Omdat mm-hmm. het misschien dan wel vanuit zelf gebeurt. Nou, dat gebeurde niet.
En hoe was dat om rond te lopen met iets hierbij, wetende dat het niet meer leeft?
Heel raar.
Ja,
want ook, we hadden bijvoorbeeld een begrafenis, even een verjaardag.
Jeetje.
En daar ga je dan, precies in diezelfde week, en daar ga je dan heen. Nou, die mensen weten allemaal niet wat er net is gebeurd, zeg maar zo.
Intens,
en wat je inderdaad zegt, van er zit nog steeds iets in je wat niet meer leeft. Het was heel raar, maar ik wilde het gewoon heel graag natuurlijk. Dus een week gewacht. Nou, toen gebeurde er dus niks. En toen zei die gynaecoloog van, als je wil, kunnen we nog langer wachten. Maar dat wilde ik niet. Want ik was in die week was ik nog steeds zo doodziek. En ik dacht van, ik wil gewoon... ja, het klinkt misschien heel hard. Maar nu het geen nut meer heeft om iedere dag misselijk te zijn. En moe. En te poepen. Niet te kunnen poepen.
Yeah.
Weet je, let's get it over with. Zo voelde het echt.
Yeah.
En toen werden die pillen werden me aangeraden. Die moest je dan inbrengen.
Opwekken.
Ja. Weeënopwekkers zijn het soort van.
Oké. Okay.
Want ze zeiden van ja, curettage, dan zuigen ze het weg. Dat kan ook, maar dan heb je kans op littekenweefsel. En omdat ik toch kort termijn wel weer zwanger zou willen worden. En in verband met mijn leeftijd zeiden ze, kun je beter dat doen.
Begrijpelijk.
En hij zei van ja, je hebt 70 of 80% kans dat het in één keer weg is. En dat is hartstikke veel. Dus, maar ja, ik zat precies bij die 20 waarbij dat niet gelijk was.
Oh, dat was ook echt... Ik dacht, nee, ook dit nog moet je meemaken. Dat was zo zielig.
Ja, ik had pijnstillers gekregen. Maar een van die bijwerkingen van die miskraamopwekkers is dus dat je heel erg kan gaan overgeven. Dus ik spuugde iedere keer die pijnstillers uit. Dus het was zeg maar... ongeveer 3 uurtjes heeft het geduurd, denk ik. Dat het echt heel veel pijn deed. Maar nu, op dat moment ging ik door de grond. Maar nu heb ik wel zoiets van, nou, mocht dit nog een keer gebeuren, zou ik dat wel weer aankunnen, zeg maar. Dat wel.
Yeah.
Alleen het ding was, toen ze gingen checken, was het dus blijkbaar niet goed gegaan. En was niet alles eruit gekomen. Moest ik nog een keer die pillen doen.
Oh, en, echt wat een hel.
Nou, die keer bleven de pijnstillers wel binnen. Dus toen heb ik niet heel veel last ervan gehad. Maar wel zoiets van, ja, waarvoor wil... Weet je, het is niet goed. Waarvoor gaat het nou ook niet gewoon weg?
Ja. Yeah.
En dat was ook niet genoeg. En toen uiteindelijk heb ik dus alsnog curettage onder narcose gehad.
Oh.
En dat vond ik best heftig. Want ik heb nooit in het ziekenhuis gelegen of iets. En dan moet je daar liggen.
Geen volledig onder narcose.
Ja.
Wow.
Maar ik lag daar dus. En ik dacht van oké, maar ik ben dadelijk KO. En jullie gaan mijn benen omhoog doen. En jullie gaan lekker zo in me zitten vroeten. Ik vond dat ontzettend eng.
Ja.
En ook daarna, toen ik dan in dat bed lag om weer wakker te worden... zag ik gewoon bloedspetters op mijn sokken en op dat gewaad. En dat ik dacht van, wat hebben jullie allemaal gedaan, joh? Achteraf was de narcose niet heel eng, maar gewoon het hele ding. Dat ik wel zoiets heb van, mocht dit nog een keer gebeuren, weet je, overleef ik het wel. Maar zou ik het niet op deze, hoop ik dat het niet weer op deze manier gaat allemaal.
Nee.
Maar goed, om terug te komen op je vraag. Ik heb dus 3 weken thuis gezeten en daarna ging ik langs weer werken. En dat heeft voor mij gewoon heel goed gedaan, omdat ik gewoon, weet je, zoveel lekker heb gehuild en gepraat.
Juist.
En na die 3 weken had ik ook echt wel weer zoiets van, oké, nou, ik ben er weer.
Ja. En zou jij vinden dat er een bepaalde regeling moet zijn voor vrouwen die een miskraam hebben gekregen qua dagen?
Ja, zeker. Ja.
Ja, vind ik ook. Dat je daar ook gewoon...
Ja, en ik heb me er niet in verdiept, maar die gynaecoloog zegt, je hebt recht op 2 dagen. Ja, ik heb niet genoeg aan 2 dagen. Nee, en de opdrachtgevers die ik heb, die waren echt super relaxed. Zeiden echt, neem zoveel tijd als dat je nodig hebt. Mm-hmm. En toen ik na 3 weken zei van, oké, ik kom terug. Zeiden zij van, nee, blijf nog thuis. En dat ik dacht, nee, weet je, ik ben wel weer oké.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook met mijn vriend. Op een gegeven moment was alles achter de rug. En ik zat dan huilen op de bank. Of ook niet meer huilen, maar gewoon naar de tv te staren. En dat hij zoiets zei van, hij probeerde mij te helpen, maar zo van, ga wat doen, weet je, ga...
Ja, als afleiding bedoelde hij waarschijnlijk.
En ik had echt zoiets van, laat me gewoon met rust. Ja. Laat me gewoon hier zitten en een paar dagen staren naar de muur.
Ja.
En dan ben ik wel weer oké. Okay.
Ik denk ook dat een man dat snel zegt, omdat hij... of nou, überhaupt mensen over het algemeen zeggen dat je dan een beter afleiding kan zoeken, omdat... we allemaal bang zijn voor onze gevoelens, om dat zeg maar echt te voelen.
Maar dat is het, dan stop je je gevoel weg.
Ja.
En dat blijft niet altijd dicht, dat komt er een keer uit. En dat kan een paar maanden later, kan een paar jaar later, maar het komt er een keer uit.
Het komt er echt uit en dan heb je echt beter dat je op dat moment gewoon de tijd neemt om alles te voelen. En natuurlijk draag je het, je gaat het echt wel met je meedragen. Want ik kan me ook voorstellen, dadelijk als je nog een keer zwanger mag raken, dat het echt wel... zijn spoor heeft achtergelaten, weet je wel. Dat kan
en ook gewoon, ik heb nu al een soort van spanning.
Ja.
Omdat je dan toch, wat je zegt, die 3 maanden...
Ja.
Zit je dan, en ook na die 3 maanden, weet je, de kans is heel klein. Maar ik hoor nu steeds meer verhalen.
Ook doodgeboren kindjes, hoor.
Ja, dat. Of dat het bij 7 maanden niet goed gaat, vind ik veel.
Dat kan altijd gebeuren. Zwangerschap is echt geen kattenpis. Het is echt... Ja, weet je... ik vind dat de schaduwkanten van en zwanger worden, zwanger zijn en bevallen, dat daar echt wel meer over gepraat mag worden.
Ja, ja en ook na de bevalling. Hè?
Ook, dat... die nazorg is echt... Je krijgt een week kraamzorg, that's it. Oké, bye, zoek het uit.
Ja, dat. Maar ik hoor dat ook gewoon zoveel om me heen. Weet je, dat je gelijk een heel huis vol visite hebt waar je niet op zit te wachten, omdat je uit bent gescheurd tot Janus. Dat je gelijk weer de was moet gaan doen en dingen. Ja. En dat dat gewoon te veel is.
Nee, dat is echt zo. Dat kan ik echt beamen. Ik had echt zware depressie na mijn bevalling. Omdat het, weet je, het wordt allemaal afgebeeld. Roze wolk. En er zijn gewoon
jij had die roze wolk niet, zei je?
Nee, ik had echt een zwarte wolk. En dat was niet omdat ik niet van mijn kind hield. Maar omdat ik gewoon niet voorbereid was op moeder worden eigenlijk. Mm-hmm. Want daar kan je niet op voorbereiden. Dat is gewoon zoiets... wat gewoon gebeurt. En letterlijk, één op ander moment ben je moeder. En dat is echt zo intens.
Ik vind dit inderdaad ook echt wel een onderwerp waar meer over gesproken mag worden. Want er zijn zoveel vrouwen, en ik zie het wel steeds meer dat ze er open over zijn, maar die dat hebben na
heel veel. En vaders ook.
Ja.
Want die hebben nog minder... er groeit niks in hun.
Nee.
Dus om die band te krijgen met je kind, het is niet iets natuurlijks, denk ik. Dat is niet iets... het is wel natuurlijk, maar het is niet iets wat je wordt geleerd.
Nee.
Hoe ga je leren om vader te zijn? Of hoe zou je moeten voelen? Weet je wel, al dat soort dingen, al die standaarden die er zijn, of dat bepaalde dingen op bepaalde manieren moeten, weet je. En als dat dan iets afwijkt, dan is dat, weet je, niet normaal. Mm-hmm. Of daar word je zo onzeker van.
Ja, voor mijn vriend was het ook echt een rollercoaster. Want wij hadden het er al over zo van, we willen wel. We hadden niet verwacht dat het zo snel zou lukken.
Ja.
Dus toen ik had die test gedaan en ik vertelde het.
Ja.
En hij was echt even in shock.
Logisch.
En achteraf toen we erover gingen praten, was het voor hem echt zo van, oh shit, weet je, we hebben het huis en we hebben een baan en we hebben het goed voor elkaar. Maar hij had echt in één keer het gevoel van, nu moet ik gaan zorgen.
Ja, reality check.
En pas later toen wij gingen praten, dat ik zei van, ja maar schat, weet je, natuurlijk zorg je als man voor mij in een zekere zin.
Mm-hmm.
Maar er verandert in die zin niks qua dat je harder moet werken.
Je
hoeft niet op zoek naar een ander huis. Of weet je, dus dat moest hij toen echt even van loslaten en weer ademen. Mm-hmm. Zo van, oké, komt goed. Daarna zaten we echt op een roze wolk met z'n tweeën. En op een gegeven moment niet gelijk, maar na een paar weken was het ook, weet je, dat hij dan zei, ik hou van jullie in plaats van ik hou van jou. En je zit gewoon helemaal... met z'n tweeën daarin. En toen met die miskraam, toen hij was echt in één keer zo, woep, gewoon deuren dicht, afgesloten.
Yeah.
En dat ik echt dacht van, hè, weet je wat?
Mm-hmm.
Er was zoveel gevoel ervoor en in één keer was alles afgesloten.
Jeetje.
En wij moesten daar echt wel even doorheen. Maar ik heb daardoor wel het gevoel van, dat als ik daar weer zwanger ben, dat we er nu wel samen sterker in staan. Mm-hmm. Dus dat is dan de positieve kijk op erop of zo, als die draai eraan moet geven. Maar het gekke is, ervoor had ik echt zoiets van, al jaren, ik ben hier klaar voor om moeder te zijn.
Ja.
En niks in mij twijfelde. En nu in één keer denk ik, ik weet niet, dat is in één keer veranderd.
Ja?
Ja.
Maar is dat omdat je niet meer vertrouwt op je lichaam, of wat is dat?
Ja, ik denk het, ik weet het niet. Ja, terwijl hij nu echt helemaal zoiets heeft van... Oké, ik ben ready en let's go. En ik heb in één keer zoiets van... Oh, kunnen we dit wel? Ja. Terwijl, tuurlijk kan ik het. Maar ja.
Dat is logisch, denk ik.
Een soort van onzekerheid geboren.
Ja. Ja, dat is, ik denk dat het heel logisch is. En, maar denk je dat het bij jou weg zal appen als je de 12 weken bijvoorbeeld...
Ja, misschien. Ik weet het niet.
Ja. Nou ja, ik denk dat je gewoon... Mocht het weer gebeuren dat je zwanger raakt... dat je dan gewoon echt... Welk gevoel je dan ook hebt, gewoon echt moet uitspreken. En gewoon moet communiceren. En niet het gevoel hebben van... Oké, dat heb ik misschien al 20 keer gezegd. Nee, nou en. Maakt niet uit. Gewoon blijven praten en jezelf en anderen meenemen in je journey. Want dat...
Mm-hmm.
Ja. Ik denk dat je daar weer anders misschien de fout in kan maken. Dat je denkt van... Nou ja, ik ga dat gewoon niet bespreken. Want dat is...
Ja. Nee, dat is ook zo. Je moet gewoon altijd blijven communiceren. Ja. Hoe was dat met de vader van Anvea toen hij vertelde dat je zwanger was?
Zijn ogen werden echt zo groot als kikkers. Dat was echt niet normaal. toen ik had gepland... Nou ja, het grappige was, ik was dus 5 dagen over tijd. En dat gebeurt wel eens vaker bij mij. Maar toch had ik er een onderbuikgevoel bij van... Nou, dit zou nog wel eens kunnen dat ik zwanger was. Dus toen ging ik naar Indonesië reizen met Girlband om daar op te treden. En dan moest ik een vaccinatie voor halen. Dus ik kom daar aan en die vrouw zegt... je bent niet zwanger, toch? Dus dat kunnen we dan afvinken. En ik keek Jay aan en ik zei... Nou, dat zou nog wel eens zo kunnen zijn. Ik ben 5 dagen over tijd, maar ik voel niks. Zei ik dus, nee, het zal wel niet. Dus ik die prik genomen. Naar huis. Ik zeg, nou, het zit me toch niet lekker. Laten we toch maar een test doen. Dus ik bij het test ga bij Ethos. Ik eroverheen geplast. Had ik dus teveel eroverheen geplast, waardoor die niet meer deed.
Oh.
Het was 5 voor 6. 6 uur sluiten de winkels. Dus wij nog gereisd naar de Ethos. Nieuwe gehaald. En toen plas ik overheen en echt naar in 1 seconde. Wat jij ook zei, was het al... En ik zei niet nog niet kijken. En hij had stiekem gekeken. En ik zag zijn ogen al helemaal zo groot worden. En toen waren we allebei echt even in shock. Dus wat jij net vertelde over Jess, dat hadden wij allebei. Dus moet je nagaan dat je dan allebei daarin zit.
Ja.
Ik heb nog 1 sigaret gerookt. Omdat ik dacht, nou, even om af te leren. En daarna niet meer. Maar ik moet zeggen dat... we waren allebei denk ik... toch niet erop voorbereid alsnog ook of zo in ons hoofd.
Maar merkte je verschil wat je net zei, dat het voor een man anders is? Want er groeit niks in hem. Dus ging hij met jou mee in die hele zwangerschap? Of merkte je dat het voor hem...
Jawel, hij ging wel echt mee in die zwangerschap. En eigenlijk denk ik dat toen Avea geboren werd, dat ik er meer last van had, zeg maar. Dat ik echt wel... zwaarder gehit werd dan hij. Hij ging gewoon echt in overlevingsstand. Maar ik denk dat dat balans is van... Oké, als mijn partner zich down voelde... ga jij meer up en dan andersom. Snap wat ik bedoel? Want als je allebei op dat moment eraf ligt... Ja, ik denk dat hij even sterk was gebleven. Maar toen ik weer juist een beetje erbovenop kwam... toen viel hij. Toen was hij echt een mes.
Ja.
Ja. Weet je dat?
Maar zo ga je samen daar doorheen natuurlijk.
Ja, dat is ook zo.
Ja, weet je, met die kikkerogen. Ik heb gewoon een filmpje dat ik het Jess vertelde en dat hij gewoon zo hard vastpakt. Ja,
dat filmpje.
Hij pakt gewoon echt letterlijk zo hard vast.
Van zielen.
Maar het gekke was ook, zeg maar... want ik had natuurlijk die test al 2 weken ervoor gedaan. En die was toen negatief, terwijl ik alle kwaaltje al gelijk had en zo. En wij hadden een feestje. En op een gegeven moment dacht ik van... Ik was mijn make-upje aan het doen. En toen dacht ik, wat nou als ik wel zwanger ben... en die test gewoon nog niet zichtbaar kon zijn omdat het te kort was.
Mm.
En ik vanavond helemaal lekker ga suipen en roken en dingen. En dacht ik, nee. En vervolgens ging ik weer verder make-uppen. En toen dacht ik, dus ik ook, hup, jas aan op mijn slippers naar de kruidvat. En ik kom terug. En het was niet dat ik niet op Jess wilde wachten, maar ik had zoiets van, ik doe hem gewoon, want dan zie ik dat het niet zo is. En dan is er niks aan de hand. Lekker feestje. En toen was hij positief. En het gekke is dat de afgelopen jaren, omdat ik wat ik zeg al zo graag wilde, niet dat we al bezig waren, ik had zoiets van, het is tijd nog niet, maar ik wilde het wel. Zag ik het dan voor me, ja, als je dingen voor je ziet, is het bijna nooit zo. Maar
nee,
dat ik dan zou plassen eroverheen en dan helemaal happy en een beetje tranen van geluk. En het was nu echt zo, oh, oké.
Echt?
Ja, echt gewoon, ja.
Wow, en verder make-uppen.
Ja.
Oh.
Ja.
Wauw, wat
dat is heel raar.
Maar ik denk dat je het gewoon al wist, zeg maar, in jezelf. En dat het meer gewoon een bevestiging was. En dat je daardoor dus niet volledig in shock was of whatever.
Ja, dat zou kunnen. Ik denk het ook wel dat dat het is.
Ja.
Ja, en toen kwam Jess thuis. Die kwam met al zijn vrienden binnen.
Oh lord, en dan kon je het niet vertellen aan hem nog.
En ik zei, schat, kom even naar boven. En toen kwam zijn neefje mee naar boven en dingen.
Oh,
en ik
zo,
nee, ga maar weer naar beneden. Weer, Jess, kom je alleen jij hebt. Ja, dat was echt. Want ik had ook zoiets van, ik moet het wel nu vertellen, want we gaan zo naar dat feestje.
En als jij niet gaat drinken.
Dan heeft hij ook in één keer zoiets van,
ja, je kan niet daar vertellen.
Nee.
Nee, dat kan echt niet.
Maar ik vond het ook gek om te vertellen terwijl al die vrienden beneden zaten.
Ja.
Maar wel dat ik dacht van, ja, weet je, we hadden speciaal iemand die de Bob was en zo. Dan zou Jess ook denken van, ja, waarvoor?
Inderdaad.
Maar het grappige was, ik voelde me wel echt gelijk een team met hem.
Oh, want omdat we zaten het alleen daar. Samen wisten.
We wisten het alleen samen en dan stiekem samen virgin cocktails bestellen. Oh, beetje alcoholvrije cocktails.
Oh, dat
zodat
is
niemand
leuk.
Het door had. Zo'n soort van onderontje.
Oh,
dat
is
heel,
heel mooi. Ja. Echt een heel speciaal onderontje. Mooi man. En wat heb je over jezelf geleerd hierbij?
Dat ik niet altijd alles zelf op te lossen. Dus dat het oké is om gewoon verdrietig te zijn en anderen voor je te laten zorgen.
Ja, heel mooi.
Ja, ik denk dat dat wel de grootste les is geweest.
Wat
en
goed.
Om gewoon te blijven praten. Weet je, dat is niet dat ik dat nu pas heb geleerd dat belangrijk is. Maar wel... betreft dit onderwerp,
ja,
dat het
precies.
Dus belangrijk is om hier gewoon over te blijven praten.
En wat is wat je echt aan vrouwen wil, of nou ja, überhaupt, ik denk, als je als koppel hier doorheen gaat, wat...
Ja, ook die communicatie. Mm-hmm. Maar ook, en dat is sowieso denk ik belangrijk in een relatie, maar elkaar begrijpen. Dus bijvoorbeeld, Jess en ik zijn ook echt wel daarin gegroeid dat... weet je wat jij al zei, hij beleeft het anders. Er groeit niks in hem. Dus tuurlijk is hij blij en ontwikkelt hij gevoelens, maar het is anders.
Ja.
En
om daar ook begrip voor te hebben.
Ja, begrip. Dus ik moest echt leren begrip hebben dat het voor hem anders is dan voor mij.
Mm-hmm. Ja.
Dat ik zeg maar dat hij, ja.
Dat hij er gewoon niet.
Dat ik drie weken huilend op de bank zat, wil niet zeggen dat hij dat ook moest doen.
Nee, dat is zeker waar. Ondanks ik wel kan begrijpen dat je dat gevoel hebt van let's sit down en alle twee gewoon even janken.
Ja.
Is het inderdaad heel sterk en heel begrijpelijk dat een ander dat niet doet.
Mm-hmm. Ja, dus dat was wel...
Ja, om een ander te begrijpen, hoor, joh, dat is echt zo moeilijk soms. Omdat je gewoon ervan uitgaat dat iemand, jullie gaan door hetzelfde heen, dus zou hij dat ook moeten voelen allemaal. Maar dat, ja, hij gaat er gewoon heel anders mee om.
Ja.
Dat geldt voor heel veel mensen.
Ja, dus dat was de reden waarvoor we even een break hadden. Ik vond het ook heel fijn dat jij, want ik zei van ja, Roan, de podcast. En we waren net in de publicatie van seizoen 2. En dat jij ook zei van, weet je, neem je tijd en
ja,
het komt wel weer.
Ja, alsjeblieft.
En dit is dus de nieuwe aflevering 2.1.
Ja. Nee, ja, ik hoop dat, dat hier uit voortkomt dat er echt meer over gepraat mag... maar ja, we laten hier alsjeblieft op hopen dat veel vrouwen zich hierin kunnen vinden, wellicht naar jou willen uitreiken of naar ons. En dat, ik vind het gewoon super mooi dat je hier gewoon een voorbeeld in bent voor hopelijk heel veel vrouwen. En dat het, dat je een steun mag hebben van iedereen om je heen, want het is echt niet niks. Dat is echt super powerful, heel krachtig en heel... gewoon echt heel mooi dat je dat durft te vertellen aan iedereen.
Thank you. Ik vond het fijn om het met je erover te hebben. We hebben het natuurlijk wel vaker erover gehad,
ja.
Zo'n privé.
Ja.
Ik vond het fijn en ik hoop... het is geen leuk onderwerp, maar dat je het toch leuk vond om te luisteren.
Ja.
En dan tot de volgende keer weer.
Tot de volgende keer. Bye bye.